Dat is het belangrijkste.
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat de Amerikanen van de cel.
Ja.
Ja. Als geen huizen zijn, dan komt het wel zien. Dat hoor ik.
Ja, dat
hoor
ik.
Ja.
Ja.
Dat mag.
Ja.
Ja. Ik heb voor 2 weken geweest op de vrouw van de dominee. Die zegt, we zijn al een week tegen de eeuw, die zit nu hier.
Ja. Nee, waar ook naar plaats gaat zetten.
In ons.
Ja.
Ja, ja, wat stijl denk ik.
Ja.
Ik laat het in je leven.
Ja.
Soms zijn we in het
centrum. Ja, dat
doe
ik dan eigenlijk. Wij weten dat ik zo'n moment heb. Het wordt ook nog dat iets meer zijn.
Ja,
samen
is
het
wel, soms wel,
ja.
Soms is het jaar vol.
Ja.
Dan ben je ook niet.
Ja.
Ik heb alle mensen zijn hier goed.
Ja.
Maar wie zijn hier niet?
Jullie zijn er bij de mensen 20 of zo hier zijn. Die gaan we doen.
Ja, zo is het.
Was dus een andere, dat overheen zo, die kon hem dus niet vinden dus. Is het niet die rode dus, die is het niet?
Ja, ik heb gelijk. Heeft ze de staten gedaan?
Ja, dat is dus handig, want dan zoeken ze en dan...
Ik zal er bovenop.
Ja, is goed, joh. Oké, okay, wel.
Hij is goed dat je het hebt.
Ja, want dan staat er boven dus zo, weet je wel.
En meestal nemen ze door zelf erbij, een buitentje mee, maar deze niet erin.
Ik denk deze wel dus, maar we hadden toen iemand dus die zegt, goed, ik zoek de verzoenen, maar die wist er niet zo, weet je wel.
Oké. Okay. Nee, we hadden de kansel bij, we moeten het ook opslagen, ja.
Ja, logisch. Ja, nee, dat is
het. Kijk uit, moet het
aan.
Thank you.
Goedenavond gemeente. Namens de Sint-Jans gemeente, wijk B, heet ik u en jou van harte welkom in deze dienst. Dat welkom geldt ook voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn. In deze dienst gaat onze wijkpredikant dominee Schrote voor. Het orgel wordt bespeeld door Kees van de Ent en mijn naam is Marco van Dijk. We beginnen deze dienst door het zingen van Psalm 56, vers 5. En met deze psalm zingen wij hoe belangrijk God en zijn woord voor ons zijn. En daarna is er een moment van stilte om ons te richten op onze God. En ik wens u en jou een door God gezegende dienst toe namens de Kerkenraad.
Onze hulp verwachten wij van de Heere, die de hemel en de aarde maakte, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk dat hij begon nooit los zal laten. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 73... De dichter zingt over zijn verlangen naar de Heere God. En als kerk mogen we dat ook zingen met het oog op Jezus. Jezus, naar uw hulp zie ik uit. Want ik weet van de ernst van een leven zonder u. Maar ik weet ook van uw ontferming. En ik mag geloven dat ik vol vertrouwen mag schuilen bij u. Psalm 73, 13 en 14.
belijden ons geloof met zondag 7 uit de catechismus. En we zingen daarna gezang 360, de versen 1, 2, 4 en 5. We zagen dat, door de zonde van Adam, alle mensen Gods veroordeling verdienen. Maar betekent dat nu ook dat door de verlossing van Jezus alle mensen Gods zaligheid ontvangen?
Nee. Nee. Gods zaligheid is alleen voor hen die door echte geloofsverbondenheid worden ingeleid in Christus en die al zijn geschenken aannemen.
Maar wanneer geloof je zo echt?
Wanneer ik echt geloof, dan heb ik niet alleen een grondige kennis van alles wat God ons in de Bijbel bekendgemaakt heeft, zodat ik erken dat dat betrouwbaar is, maar dan heb ik ook het volste vertrouwen dat God niet alleen aan anderen genadig is, maar ook aan mij. Op grond van de verdiensten van Jezus geeft God zijn vergeving en verzoening en zaligheid ook aan mij. Dat vertrouwen wekt de Heilige Geest in mij op door de blijde boodschap van de Bijbel.
Maar wat moet je als christen dan allemaal geloven?
Ik mag alles geloven wat in de Bijbel wordt beloofd. Daarin word ik geholpen door de apostolische geloofsbelijdenis. Die geeft mij in 12 hoofdpunten een prachtige samenvatting van de blijde boodschap van de Bijbel. Deze geloofsbelijdenis verbindt mij ook met andere christenen, want dit geloven wij wereldwijd zonder twijfel. Amen.
Zullen we samen bidden tot de Heer. O Heere, onze Vader in de hemel. Wij danken u dat we elkaar weer ontmoeten mogen in uw huis. Op deze herfstachtige zondag. Om ons heen zien we overal de blaadjes vallen. En als de blaadjes de boom loslaten, dan verdorren ze en gaan ze dood. En zo is het in het geloofsleven ook. Als wij u loslaten, dan verliezen we onze glans en ons leven. Dan verliezen we onszelf in een vrije val. En daarom zijn we hier in de kerk gekomen. Om u vast te grijpen en vast te houden. Ja, meer nog, om door u vastgehouden te worden. Om het te schuilen in die vaste greep van u. En Heere, daarom bidden wij, houdt u ons vast. Zodat we als ranken aan de wijnstok blijven. En door stroom beziel en zegen ons. Zodat we werkelijk groeien en bloeien en vruchtbaar zijn in het geloof voor u. Gebruik daarvoor uw woord, dat we straks gaan openen. En Heere, wij danken u dat we niet de eersten zijn die de Bijbel lezen en overdenken, maar dat we ons geholpen mogen weten door de kerk van alle eeuwen. Altijd al hebt u tot uw kinderen gesproken en hun bril en wijsheid mag ons helpen. En wij aanvaarden dat vanavond ook als een stukje Gods geschenk van u. Zegen zo deze dienst. Als we ons ook samen weer buigen over die oude belijdenis van de kerk. Heere, wij bidden voor deze dienst. We bidden samen niet alleen voor deze dienst, maar we dragen ook de trouwdienst van vrijdag aan u op. Als Bert en Julia in het huwelijk hopen te treden, om daarna uit te vliegen, u weet waarheen. Heere, wees u dan hun basis, hun toevlucht in heel hun huwelijksleven. Wij danken u dat ze samen deze dag beleven mogen, dat u hen bewaard hebt, ook in tijden van gevaar. Dat u hun samen hebt gebracht en dat ze nu samen deze weg vervolgen mogen. Heere, zegen hen met de zegen die zij van u verlangen. Zegen hen met de liefde waar ze van mogen uitdelen naar elkaar en naar alle die zij op hun pad ontmoeten. Heere, zo leggen we ook die dienst in uw handen neer. Samen met alle familie en vrienden om hen heen. Zie ons allereerst nu aan. Als we hier in de kerk zitten, thuis verbonden zijn, spreek tot ons door woord en geest. Uit genade. Amen. Twee gedeeltes gaan wij lezen vanuit de Bijbel. Allereerst Genesis 15. Bij het nadenken over geloof en wat geloven nu eigenlijk is, lezen we allereerst Genesis 15 over Abraham en zijn geloof. Genesis 15 vanaf vers 1. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild en uw loon zal zeer groot zijn. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de Heere. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Wij lezen verder in Hebreeën 11. Hebreeën 11 vanaf vers 1. Want wat is dat geloof dan? Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de mensen van het Oude Testament al een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel aan God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. Hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. Omdat zij hem getrouw geacht heeft, die het beloofd had. Zo luidt het woord van onze Heere. Amen. Ja, Abraham en Sarah, wat zullen ze gedacht hebben toen ze zo lang moesten wachten? Daar was dus wel eens wanhoop, zo lazen we. Maar er was ook dit. Gedenk aan het woord waarop u mij verwachting hebt gegeven. Alles wat u mij toezegt, dat is genoeg. Dat geeft mij geest en troost en leven. Psalm 119, vers 25 en 80 zingen wij.
Oh,
Straks na de preek zingen we gezang 653, vers 1, 2, 5 en 7. Gemeente van Jezus Christus, las je en hoorde je dat eerste woordje van antwoord 20? Nee. Ontvangen alle mensen Gods zaligheid. En mag iedereen straks in de hemel komen? Nee. Wat is dat een ontstellende boodschap? Ik confronteer het ook, want het staat natuurlijk haaks op de common sense van tegenwoordig. Hey, opa is immers een sterretje aan de hemel. Dood is dood, zeggen we tegenwoordig, maar heel weinig meer. Nee, er zal vast wel iets zijn en dat iets is altijd goed. We ervaren de aanwezigheid van onze geliefden nog. En we spreken ze dan ook onbekommerd toe. Want oma staat te stralen en daar put je troost uit. Je zal dit spreken vast wel kennen, want je hoort het telkens om je heen. En toch is het niet waar. Maar wishful thinking. Want alle mensen gaan niet naar de hemel waar alles heerlijk is. Er gaan ook mensen naar de hel waar alles verschrikkelijk is. Ja, maar God is toch liefde? Jawel, maar juist de lieve Heere Jezus waarschuwde als geen ander voor die eeuwige strafplaats van God. Er zullen twee collega's op het werk zijn en de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee gezinsleden in huis zijn en de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Want tot de een zegt hij, ga in gezegende en beërf het koninkrijk dat voor jou gereed gemaakt is. Maar tot de ander zegt hij, ga uit vervloekte, ik heb je nooit gekend. Mogen alle mensen in de hemel komen? Nee. Want er zal een scheiding vallen tussen de mensen. En er is verwerping in de hel. Dramatisch. Als je denkt aan zoveel om je heen. Of als je denkt aan je eigen kinderen. En dan dat woordje nee. Dat ontroert je toch? Toch praten wij daar weinig over. Misschien hebben we dat ook wel afgeleerd door onze maatschappij. Die vindt dat de kerk ook niet zo belerend moet oordelen. En misschien deel je hun frustratie zelfs ook wel. Want waarom kan God ook niet wat ruimhartiger zijn? Je voelt haast schaamte voor Gods wegen. In de middeleeuwen bracht men de hel juist vaak ter sprake. Predikanten waren toen berucht om de dramatiek waarmee zij vertelden over de pijnen en de plagen die je in de hel zou lijden. En in de gewelven van de kerkgebouwen schilderde men die verschrikkingen ook, tegenover de heerlijkheid van de hemel. Want men dacht dat men elkaar het beste tot Jezus kon brengen door te dreigen met die hel. Zo zijn er nog gemeenten waarin dreigen met hel en verdoemenis wordt beschouwd als het beste middel om mensen tot God te bewegen. En je moet daar maar van onthouden dat er dus inderdaad hel en verdoemenis is. In dat licht is het natuurlijk wel opvallend hoe weinig aandacht de catechismus besteedt aan de verwerping. Ik heb nou al veel meer woorden gebruikt dan hij. Want met slechts één woordje zet hij het eerlijk op scherp. Nee, Nee, niet alle mensen worden zalig. Maar vervolgens preekt hij geen hel en verdoemenis. Maar gaat hij juist het evangelie verkondigen. Namelijk dat er vanuit de ellende verlossing is door Jezus. Daar eindigden we de vorige keer ook mee. Hè? God gaf Jezus als een middelaar. En bij die verlosser moet jij zijn. Ja, want hij is het. Bij hem moet jij zijn. Ja. Jij. De catechisme schuift alle vragen over anderen aan de kant. Hè? Hoe oordeelt God over al die oude volken van toen die het evangelie nog niet kenden? Of hoe zal hij oordelen over de volken van nu, waar nog geen evangelist gekomen is? Hè, geldt voor hen datzelfde harde nee? Of weegt God dat dan toch weer anders? Daar kun je best wat over bomen met plaatsen uit de schrift. Maar de catechismus maakt nu een andere move. Hij schuift al die vragen aan de kant, omdat hij alleen wil focussen op jou. En hij zegt met woorden van Jezus als het ware: vriend, wat gaat jou dat aan? Laat dat maar aan God over. En strijd jij nou om in te gaan? Hoe zit het nou met jou? Daar heb je eigenlijk de handen al vol aan. Hoor jij bij degene die door Jezus aangenomen worden? Of hoor jij bij degene die door hem verlaten zullen worden? Ja, maar dat is me nogal een vraag. Want kijk, aan die eerste Adam, he, daar zit ik als vanzelf aan vast. He, dat zit in mijn genen. Ik ben mens uit mens. Maar aan die tweede Adam, aan Jezus, daar zit ik dus blijkbaar niet als vanzelf aan vast. En zijn verlossing stroomt niet automatisch door naar iedereen. Dus ja, inderdaad, hoe kom ik aan dat reddende contact? Nou, dan wijst de catechismus dus op het geloof. Die verbinding, die mag je nou ontvangen in geloof. En ik vind dat een fantastisch antwoord. Ik vind dat een fantastisch antwoord. Vooral ook om wat er niet gezegd wordt. De catechismus had immers ook andere antwoorden kunnen geven. Ja toch? Want hoe komt een verloren zondaar nou uit zijn ellende bij het heil van Jezus? Je zou ook kunnen zeggen: dat is het werk van Gods verkiezing. Dat is nou uitverkiezing. Dat God jou uit de wereld tot zich trekt. En dat is waar. Dat is een heel erg Bijbels antwoord. Inderdaad, jouw zaligheid is voor 100% het werk van God de Vader die jou trekt. Hoe komt een zondaar uit de ellende bij Jezus? Je zou ook kunnen zeggen: dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is nou wedergeboorte. Dat hij je hart verandert, zodat hij je op hem oriënteert. En ook dat is waar. Dat is een volkomen Bijbels antwoord. Inderdaad, jouw zaligheid is voor 100% het werk van de Heilige Geest die je vernieuwt. Dus ja, zo zou vraag 20 ook kunnen luiden. Hè? Ontvangen alle mensen Gods zaligheid? Nee, dat is alleen voor de uitverkorenen. Dat is alleen voor de wedergeborenen. En dat is volkomen waar. En toch ben ik dankbaar dat de catechismus deze insteek voorhoudt. Alhoewel, als je nou heel nauwkeurig leest, zegt hij het tussen de regels door natuurlijk wel, hè? Antwoord 20, je moet worden ingelijfd. Dat is passief. Dat is het Godswerk dat aan jou gebeuren moet. Antwoord 21, dit wekt de Heilige Geest in mij op. Dat werkt hij binnenin je hart. Dus uitverkiezing en wedergeboorte klinken op de achtergrond wel degelijk mee. Maar ook daar wijdt de catechismus niet zo over uit, want de catechismus wil het gedoopte kind bij Jezus brengen. En wat schiet het mensenkind ermee op als we gaan tobben over de uitverkiezing, terwijl een mens Gods raad nooit in kan zien? Wat schiet een mensenkind ermee op als we elkaar de eis van wedergeboorte voor gaan houden, terwijl een mens zichzelf nooit kan bekeren? Het gevaar ligt op de loer. En misschien herken je dat wel, dat je dan verzandt in lijdelijkheid. Och, mocht het nog eens gebeuren, want er moet eerst wat met me gebeuren. En het gevaar dreigt, en misschien herken je dat ook wel, dat je elkaar wanhopig maakt. Omdat je gaat wachten op bepaalde kenmerken. In plaats van dat je het evangelie hoort. Hoe komt een verloren zondaar uit zijn ellende bij het heil van Jezus? De catechismus geeft het allerbeste antwoord dat je geven kan. Dat mag je nou geloven. Je mag geloven in dat heil van Jezus. De catechismus zet alle kaarten op het geloof. He, om verloren te gaan hoef je niks te doen, dat gaat vanzelf. Maar om behouden te worden, mag je geloven in Jezus. Je moet hem zoeken, je moet hem volgen. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Worden alle mensen zalig? Nee, alleen zij die een echte geloofsrelatie met de Heer hebben. Ja, oké. Maar als het al zo scherp ligt, en zo scherp ligt het dus, dan wil ik wel precies weten wat dat echte geloof dan inhoudt. Want een vergissing is hier dan dus funest. Dus dan wil ik me niet wat inbeelden of me wat op de mouw laten spelden. Nee, Paulus zegt dat ook ergens. Hè. Onderzoek jezelf of je wel het echte geloof hebt. Dus inderdaad, wat is nou echt geloof? Wist je trouwens dat die vraag mij best vaak gesteld wordt? Ook hier in Gouda. Door jongeren en door ouderen. Hè, tijdens catechisatie of hè, een 1-op-1 gesprek. Wat is nou echt geloof? En hoe weet ik dat nou? Of mijn geloof wel echt is? Echt genoeg? Daar kun je soms best wel over aarzelen om dat nou zo van jezelf te zeggen. Zeker als je geloofsbeleving, ja, soms wat schommelt. Hè? Want ja, die schommelingen, dat voel je. Hè? Arjan Plezier, de vorige scriba van onze PKN, beschreef is hoe je geloof seizoenen door kan maken. Hij zei, ik vond dat hij dat wel mooi zei. Hij zei, als je geloof wordt wakker geroepen, dan is er de frisheid van het nieuwe leven. Het is de tijd van de eerste liefde, de radicale overgave. Dat is de heerlijke lente van het geloof. En daarna komt de zomer, met groei, verdieping, verbreding. Prachtig om te zien hoe er vruchten groeien. Maar je geloof kan ook in een herfstdip komen. Als je verliezen leidt en je gelovige antwoord niet voldoet, dan valt je zekerheid weg en weet je niet hoe je nu met God moet leven. En zo ga je de winter in. God lijkt wel afwezig. Nee, niet dat je de kerk vaarwel wil zeggen, maar je voelt wel het gemis van de warmte van God, waardoor je geloof op een heel laag pitje staat. Nou, dit zeg ik niet als een vaste ramin voor iedereen, want zo zal het zeker niet bij iedereen gaan. Maar misschien herken je daar wel iets van die schommelingen in je beleving. De doopouders bijvoorbeeld, de doopouders die vertellen me nog wel eens dat ze door de hectiek van het jonge gezin domweg niet meer toekomen aan die stille tijd waar ze als student of als vrijgezel altijd zo toegewijd mee bezig waren. Die toewijding hebben ze. En dat voelen ze dan als een verarming. En ze voelen zich daar ook schuldig over. Want ja, is mijn geloof nu eigenlijk nog wel echt? Nou, bij al die vragen over onze geloofsbeleving, zou ik je heel graag willen zeggen dat je beleving hier dus niet beslissend is. En natuurlijk zijn je gelovige emoties belangrijk voor je eigen geestelijke welbevinden. Maar dat is zogezegd niet waar de Heere God naar kijkt. Want zulke emoties zijn vrucht van het geloof. Maar niet het geloof zelf. En daarom mogen we vanavond een spade dieper steken. Meet de waarde van je geloof niet af aan je gevoelens. Maar kijk naar de fundering die haar draagt. En dan wijst de catechismus twee pijlers aan die echt geloof moet hebben. Als ik echt geloof, dan heb ik een grondige kennis van Gods woorden. En dan heb ik ook het volste vertrouwen in Gods genade. Ik ga het nou vanavond niet doen, maar ik voel een beetje de aandrang en de neiging op die beide aspecten afzonderlijk in te gaan. En zeker die kennis, daar zou je in onze tijd toch echt wel even een dikke streep onder willen zetten. Hè? Waar je soms zo bang kunt zijn voor je eigen gevoel. Er zijn er ook velen die daar volledig op afgaan. We zitten immers in een tendens van ontlezing. Door al ons online gedrag is ons concentratievermogen hard achteruit gehold. Elke generatie leest en studeert weer minder dan de vorige. En als we iets lezen, begrijpen we het vaak ook minder. Maar hoe kun je dan nog grondige kennis verzamelen? Waarbij je de rode draad ontdekt van wat de Heere je in zijn woord wil zeggen. Veel gelovigen zitten wat te freewheelen. Maar dat doet het geloof geen goed. In de tijd van de reformatie was er ook heel weinig parate kennis. En juist daarom vond men de preek en de catechisatie zo belangrijk. En zo moeten ook wij echt weer wegen gaan ontdekken voor ons en onze jeugd. Om het woord te openen voor onszelf. En dan ook het hele woord. Hè? Niet alleen die bloemlezing van dat wat jou wel aanspreekt. Maar met stil ontzag luisteren naar elk woord dat van de Heer uitgaat. Nou ja, toch ga ik daar niet diep op in, want ik denk dat de catechismus hier eigenlijk niet wil wijzen op twee aparte zaken, zo van je moet dit en je moet dat, maar dat de catechismus veel meer je een beweging voor wil houden. Neem nou dat woord en vertrouw erop. Kijk dus niet naar de schommelende emoties van je eigen hart, want die zijn onbetrouwbaar. Maar kijk nou naar dat onwankelbare woord van God en vertrouw daar met je hele hart op. Want heel de schrift is door God ingegeven en God kan toch niet liegen. Die is volledig eerlijk. Nou, als jij God betrouwbaar vindt, dan zijn zijn woorden dat dus ook. En dus mag je dat volkomen vertrouwen. Die beweging wil de catechismus je eigenlijk leren. Je moet Gods woord niet alleen lezen en met je verstand voor waar houden. En dan aarzelend stoppen en even afwachten. Nee, dan blijft het allemaal nog een voet te hoog. Hè, zoals ze dat vroeger wel eens zeiden. Dan blijft het een voet te hoog. Je moet het ook laten indalen in je hart. En God op zijn woord vertrouwen. Dat is geloof. God op zijn woord vertrouwen. Ja, die beweging moet je maken. Die beweging moet jij maken. Maar ik zei het al, en daar kom ik nou toch op terug. Het tussen de regels door vertelt de catechismus ons eigenlijk nog iets veel mooiers. Namelijk dat God zelf deze beweging heel graag bij ons maken wil. Want denk nog eens terug aan zondag 6. Hoe eindigde die? God schenkt zijn zoon aan deze wereld. Ja, en hoe weten wij dat dan? Nou, die blijde boodschap maakt God zelf bekend. Door de wet en de profeten en door het evangelie van zijn zoon. Dat heeft God zelf bekendgemaakt in zijn woord. Zo blij eindigden we de vorige keer. Maar nu gaat zondag 7 eigenlijk nog een stapje verder. Want Gods geest laat dit dalen in ons hart. En wekt het vertrouwen ervoor op. God zelf wekt bij ons vertrouwen in die Bijbel. Als ik dit zo zeg, kijk je daar misschien wel helemaal niet zo verrast van op. Want ja, dat wisten we toch al wel, maar... Dan is het misschien goed om er vanavond toch maar eens gewoon samen weer eens heel verrast van op te kijken. Want zie je wel dat de Heere jou dus heel dichtbij komt en heel persoonlijk opzoekt. Wie is God voor jou? Soms heb je daar zo'n heel afstandelijk beeld van. Als je alleen maar de Bijbel leest en dan aarzelend stopt, dan ken je God soms met een heel afstandelijk beeld. God is dat bovennatuurlijke wezen die ergens daarboven woont. En die vroeger in de Bijbelse tijd wel eens ingreep. Maar die nu vooral hoog verheven toezicht houdt. Om met zijn alwetendheid te kijken wie er later in zijn hemel komen mag. Misschien chargeer ik een beetje, maar misschien ook niet eens zo heel erg veel. Wie is God voor jou? Wij hebben vaak een beeld van God als de almachtige rechter ver weg. En dat is hij ook, zonder meer. Maar de Bijbel vertelt ook dat hij veel en veel meer is. En ontzaggelijk veel meer genadig en barmhartig en ontfermend. En de catechismus zegt dat ook. God is niet alleen transcendent, alles te boven, hoog verheven. Maar hij is ook immanent. Hij zoekt me op, hier en nu. En hij blijft bij me en hij laat zich vinden in de diepten van mijn persoonlijke ervaring. Ja, God spreekt tot mij en hij laat zich kennen. Hij spreekt zijn woorden zo dat het resoneert en dat het iets doet bij me. Hij laat zich kennen. Maar kennen... En jezelf laten kennen, dat geeft in de Bijbel meteen een liefdesband. Hè? En zo lijft hij me in. Zoals bij twee geliefden. Ze leren elkaar kennen, van hart tot hart. En omdat ze elkaar vertrouwen, willen ze elkaar steeds beter leren kennen. En omdat ze elkaar steeds beter leren kennen, gaan ze elkaar steeds meer vertrouwen. En willen ze zelfs trouwen. Zo gaat het in de liefde. Kennen en vertrouwen kun je eigenlijk helemaal niet uit elkaar halen. Want dat vertrouwen komt er dus niet bij als een extra bijzonderheid. Maar dat heeft juist alles met die kennis te maken. Kennen en vertrouwen, ja, die volgen logisch uit elkaar. En zijn daarom ook onafscheidelijk. En ja, hoe gaat het dan verder? Nou, als ze dan trouwen, dan trekken ze ook bij elkaar in... Omdat ze in hun relatie alles samen willen delen. Alles van hem is dan ook van haar. En alles van haar is ook van hem. En zo mag het ook gaan bij jou. In jouw geloofsgroei en ontwikkeling. God daalt neer. En overwint je hart. Je vangt zijn wijze woorden op. In de Bijbel. Maar ook in je ziel. En je wordt erdoor geraakt. En daar wil je nog meer van hem lezen. En meer van hem horen. En zo leer je God kennen. En je beseft, dit is niet alleen maar mijn interesse dat ik dit nou zo lees. Mijn antenne voor die dingen die ik wel... Nee, dit is God. Die iets in mij wakker roept. En je raakt in vuur en vlam. Je gaat de Bijbel lezen als een liefdesbrief. En je gaat in gebed tot hem fluisteren als een minnaar. O Heere, wat bent u heerlijk en wijs en goed. Ik verlang naar u. Ik luister naar u. Ik geef mezelf aan u over en ik vertrouw op u. Zo ontstaat een vertrouwelijke omgang met de Heere. Dat is geloof. Gods verborgen omgang vinden. En in die vertrouwensband mag je dan alles delen. Jouw gebrek en jouw schuld, dat geef je nu aan hem. En zijn vergeving en zijn zaligheid, dat is nu voor jou. Je bent ingelijfd bij de Heere. zoals een rank aan de wijnstok. En alles van hem stroomt door naar jou. En je mag al zijn geschenken aannemen. Wat is echt geloof? Eigenlijk is het antwoord zo kinderlijk eenvoudig. Want geloven is toelaten dat God jou lief heeft. Toelaten dat God jou lief heeft. En van harte leven uit die liefde. En natuurlijk komt er bij dat hartelijke leven dan gevoel. Want zo'n geloof gaat niet buiten je hart om. Maar dat mag je dus wel in de goede volgorde zien. Het geloof van het gevoel van blij ontzag is dan een vrucht van het geloof dat volgt op het geloof. Maar je hoeft niet eerst af te wachten tot je wat ervaart voor je mag geloven. Nee, want leer het dan vanavond van onze catechismus. Ons geloof rust niet op gevoel, maar op vertrouwen. Wij vertrouwen op God die betrouwbaar is. En die ons opzoekt in zijn woord en me daarmee aanspreekt. En hij zegt het en dus is het zo. En in die overgave vind ik vrede. Een prachtig voorbeeld hierbij vormen Abraham en Sarah. God had aan hen een groot nageslacht beloofd. Maar daar was echt niks van terechtgekomen. En daarom zegt Abraham heel vrijpostig: Heere, u vergist zich nou echt, want u gaf mij nooit een kind. Uw belofte klopt niet. En dus geef ik al mijn bezit gewoon aan mijn meesterknecht. En dan komt God op voor zijn eigen woord. Want hij is betrouwbaar. En hij kan zich helemaal niet vergissen. En hij herhaalt zijn woord heel stellig. En hij geeft er een teken bij. En een verbond. En dan is Abraham er vast van overtuigd. Dat alles wat God zegt betrouwbaar is. Ja, daar is hij vast van overtuigd. Al staat hij nog steeds met lege handen. Maar hij zegt: amen op die God. En Abraham geloofde. En de Heere rekende hem dat tot gerechtigheid. En in dat geloof wordt Abraham gezegend. En met een kind. En met verzoening en eeuwige zaligheid. En Sarah idem dito. Door het geloof heeft ook Sarah hem trouw geacht die het beloofd had. En daarom kan ze ook van harte lachen. Daar kan ze van harte vrolijk om zijn. Want hij is trouw. Die het belooft. En zo geldt dat eigenlijk voor die hele rij van Hebreeën 11. Hè. Door het geloof hebben zij Gods zaligheid gekregen. Door te vertrouwen op die betrouwbare God. En nou is het de bedoeling van de catechismus dat jij ook in die lange rij aansluit. En door het geloof mag leven met de Here. Hoe je dat doet? Nou, lees allereerst die Bijbel. Waar Gods geest doorheen spreekt en doorheen werkt. En lees dat dan niet als een vrijblijvend verhaal. Lees het ook niet als een wetboek. Lees het ook niet als een wetenschappelijk betoog. Maar lees het als een blijde boodschap. Als een liefdesbrief voor jou. Een boek vol beloften. Waarin de Heer iets tot jou te zeggen heeft. Voor jou, ja. Voor jou. Er was eens een vrouw die in haar Bijbel alle beloften van God wilde onderstrepen. Ze had een pen gepakt en ze was begonnen met die hele bekende beloften. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En zo had ze een aantal streepjes in haar Bijbel neergezet. Maar des te beter ze God leerde kennen, des te meer beloftes ze eigenlijk her en der ontdekte, want ze dacht, ja, als God zo genadig met David bijvoorbeeld om wil gaan, nou dan wil hij zo ook genadig met mij omgaan. En dus is dat verhaal van David eigenlijk ook een belofte voor mij. En als God zo zegenend tot Jacobs kinderen spreekt, nou, dan wil hij ook zo zegenen tot mijn kinderen spreken. En dus is dit eigenlijk ook een belofte voor mij. En als God zo vertroostend tot de gemeente van Philadelphia spreekt, nou, dan wil hij zo ook tot mijn gemeente spreken. En is dit eigenlijk ook een belofte voor mij. Ze ontdekte overal Gods beloftes in. En zo betrok ze al Gods liefde op zichzelf. Ze eigende het zichzelf toe. En tenslotte had ze een Bijbel vol met streepjes. Als een veelbelovend boek. De catechisme zegt, maar wat moet je dan allemaal geloven? En dan dat heerlijke antwoord. Je mag alles geloven wat in de Bijbel staat. Je mag alles beloven, geloven wat wordt beloofd. Leg je hand maar op die Bijbel. Met je vinger bij de tekst. En bid daarom. Heren, hier staat het toch. U hebt het zelf gezegd. En als u het zegt, dan is het waar. Dan is het waar. Want u bent een man van het woord. U spreekt niet om het later in te trekken. U spreekt niet om het later te vergeten. Nee, als u spreekt, gebeurt het ook. Dan mag het ook voor mij gebeuren. Ook al heb ik het er niet naar gemaakt. Ook al heb ik het er niet, echt niet verdiend. Maar wat u belooft, dat geloof ik. Niet omdat ik zo'n goede gelovige ben, maar omdat u zo'n goede God bent. Ik pleit op u, omdat u zo betrouwbaar bent. Misschien durf je dat niet zo goed. En aarzel je nog steeds. Want ja, mag je dat dan zomaar naar jezelf toehalen? Mag je dat dan zomaar toe-eigenen, zoals we dat dan zeggen? Nou, nee, niet zomaar, nee. Als jij zonder relatie, met graaiende hand alle zegeningen naar je toe graait, dat is geen geloof, maar inbeelding. Dat wordt niet vervuld. Maar als jij in de relatie die God gewekt heeft, jezelf als een, ja, ik zou zeggen als een bruid weggeeft, en je holle handen afhankelijk naar hem uitsteekt, dan zul je vervuld worden met alles. Met alles wat de Heere belooft. Onthoud dat maar. Toe-eigening is niet nemen met graaiende hand, maar toe-eigening is jezelf overgeven met open hand. En daar mag je verwachting van hebben. Werkelijk. Daar mag je verwachting van hebben. Soms blijft dat moeilijk omdat je onzeker blijft soms en eerst een bevestiging wil hebben. Soms is het ook moeilijk omdat je misschien wel onverschillig raakt en je gedachten naar andere dingen gaan. Daar komen ook allemaal verleidingen van de duivel bij die juist probeert om dat vertrouwen niet te laten landen en die daarom drempels in je hart legt van wantrouwen, van hoogmoed. Strijd dan om in te gaan. Stap over die drempels heen. Geloven is toelaten dat God jou lief heeft. En hoe gaaf als die overtuiging dan langzaam maar zeker of plotseling doorbreekt. Ja, het is waar wat de Almachtige zegt. En je krijgt nieuw inzicht, nieuwe kennis. Ik geloof niet alleen dat Jezus de heiland is, maar ik geloof dat hij ook mijn heiland is. Hij is mijn Heer en mijn God, terwijl ik zondaar ben. Hij schenkt mij leven, zelfs als ik moet sterven. Heer, is het werkelijk voor mij? Ja, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Het is werkelijk voor mij. Ik kan hem niet ontkennen. Ik wil hem niet meer weigeren, want hij is mij te sterk geworden. Zijn liefde heeft mijn hart gewonnen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daarom ben ik verzekerd. Ik ben verzekerd, echt, dat niets me kan scheiden van de liefde van Jezus. Deze geloofsgroei, deze geloofservaring noemt men wel bevinding. En dat is een woordje dat ik in deze leerdienst eigenlijk even bewust laat vallen. Omdat het goed is om dat er even bij te noemen. Ik weet het, om dat woord hangt soms een wat mystieke zweem, alsof bevinding iets heel uitzonderlijks is. Maar zo moet je denk ik helemaal niet over bevinding spreken. Ik wil bevinding heel graag houden bij het woord en bij Jezus Christus. Bevinding, dat is nou precies deze geloofservaring waar het in deze zondag over gaat. Ik heb de Bijbel waar bevonden. Ik geloof niet zakelijk en koel en uit gewoonte, nee. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ik geloof dat die waarheid ook voor mij mag gelden. Ik heb het waar bevonden. Ja, de zekerheid van het geloof is een heerlijk kenmerk van het vertrouwen dat God laat groeien. Worden alle mensen zalig? Nee. Maar dat hoef je niet aan het twijfelen te brengen. Want de Heere wil jou hoogst persoonlijk opwekken. En daarom, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Amen. Wij willen deze dienst afsluiten met gebed en ik wil u voorgaan met een gebed van Maarten Luther. Eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, schenk ons uw genade, opdat wij de Heilige Schrift goed en ijverig onderzoeken, daarin Christus zoeken en vinden en door Hem het eeuwige leven ontvangen. Daartoe help ons uw genade, o goede God. Amen. Wij mogen onze gaven geven voor het Zwanenburgs Hofje en voor pastoraat en eredienst. En wij zingen daarna ons slotlied, Psalm 27, vers 1 en 7. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.